Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Vergroenen en verduurzamen moet snel, heel snel, want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Het is volgens Europese afspraken de bedoeling dat we in 2030 de helft minder uitstoten en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te halen? En welke groene transitie staat Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in BNR's Big Five van de vergroening. Vandaag is bij me Helene de Koning, Innovatie en Klimaat aan de TU Eindhoven en een van de vijf Nederlandse auteurs die meeschreven aan het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat maandag verscheen. Welkom. Nou ja, we hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren voor je. Veel prettiger bij. Stel dat er een waanzinnig kritische vraag gaat komen, schiet ik toch vanzelf in de uur, maar we gaan het proberen met je. Voordat ik het met je ga hebben over de belangrijkste conclusies van dat VN-klimaatpanel IPCC, wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste is, er zijn onmiddellijk extra maatregelen nodig om opwarming van de aarde te stoppen. En dat schrijven, inclusief jijzelf, 250 klimaatwetenschappers in het nieuwste IPCC-rapport. En komt dat bovenop de afspraken die er dan al waren, of gaat het vooral om dat het nog niet snel genoeg is?
Nou, het komt echt bovenop de bijdrage die landen nu hebben verstuurd naar de VN, dus eigenlijk naar het Parijsakkoord. In Parijs is afgesproken dat landen plannen opsturen die aangeven wat ieder land bijdraagt aan de emissiereductie. We hebben uitgerekend in dat IPCC-rapport hoe dat optelt en op wat voor temperatuurstijging je dan uitkomt. En dan kom je op rond de 3 graden temperatuurstijging uit. Volgens het Parijsakkoord moeten we dat eigenlijk beperken tot 1,5 graad of ruim onder de 2 graden. Dus het is onvoldoende, dus dat tempo moet in ieder geval omhoog.
Tempo moet omhoog en de afspraken moeten nog steviger worden nageleefd. Daar komt het dan ook op neer. Echt, je kunt bijna zeggen letterlijk vanaf vandaag, of eerlijk gezegd vanaf maandag, had dat gemoeten.
Dat had eigenlijk al eerder gemoeten. Want ook eerder, in Glasgow bij de COP werd al gezegd dat het onvoldoende was. En alle COPs daarvoor was al duidelijk dat het onvoldoende was. Dit IPCC-rapport geeft nu een sterkere wetenschappelijke basis daarvoor.
Ja, dat is het goede. Ik wou zeggen, anders wordt het een heel deprimerend verhaal. Dat gaat het niet worden, want dat gaan we beloven. Dat kunnen we beloven. In het loop van dit verhaal kijken we ook naar een paar mogelijke oplossingen die we misschien nog niet gehoord hebben. Dan de tweede. Wat is de laatste aanpassing die je in je eigen leven nam om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan?
Ja, ik ben er natuurlijk al jaren, decennia mee bezig. Dus ik heb het al geprobeerd te optimaliseren. Maar de laatste die ik heb gedaan is denk ik dat ik mijn ochtendyoghurt heb vervangen door plantaardige yoghurt.
Kijk eens even. En bevalt het ook?
Ja, dat is eigenlijk geen enkel verschil.
Nou, iedereen aan te raden dus.
Ja, kun je gewoon doen.
Oké, we gaan meer van dit soort voorbeelden noemen. En dat doen we niet zomaar, want dat begint meer in zwang te raken. En niet voor niets. Het klimaatpanel IPCC van de VN komt dus elke 7 jaar met de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering, maar op regeringen ook hun klimaatbeleid dan baseren. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport? Want ik merk wel dat veel mensen toch hun eigen conclusies eruit halen.
Mm. Ja, de belangrijkste conclusie is dat, wat we net ook al zeiden, hè, dat we nu niet op het goede pad zitten om de doelen van het Parijsakkoord te halen. Collectief. Bijna geen land wat dat wel haalt. Een andere belangrijke conclusie is dat als we dat nog willen doen, die 1,5 graden halen en de meest rampzalige klimaatverandering voorkomen, dan moeten we voor 2025 in onze totale broeikasgasemissies wereldwijd pieken. We moeten het ongeveer halveren in 2030 en we moeten klimaatneutraal zijn zo iets na 2050. En qua CO2 mondiaal moet dat altijd ietsje eerder dan alle broeikasgassen. Dat moet dan rond 2050. En dat, als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld Nederland, een rijk land die al in het verleden veel heeft bijgedragen aan klimaatverandering, dan zou die eigenlijk eerder dan die 2050 al CO2-neutraal moeten zijn.
Ja, het zijn de oproepen die we wel kennen tot nu toe. Alleen er zit dus nog meer druk op. Maar je vraagt je af hoeveel druk kun je nog zetten. Daar heb je iets nieuws voor nodig. En dat is voor het eerst ook aangegeven in dit rapport. Het nieuwe is toch dat het gaat ook over de gedragsverandering. Dat wil zeggen in ruime mate nu over gedragsverandering. En wat wordt daar precies mee bedoeld?
Het is eigenlijk onderdeel van een soort bredere systeemverandering. Om dat soort hele snelle emissiereducties te kunnen halen, moet je je echt versnellen in je acties. Dat lukt eigenlijk niet meer met een rijtje technologieën en maatregelen. Dat betekent echt dat er in de hele opzet van onze economische systemen, van onze sectoren, van eigenlijk alles wat we doen, en moeten iets fundamenteel veranderen. En dat varieert per voedsel of per transport of energie of onze spullen. En een onderdeel daarvan is hoe we ons gedragen. Wat voor beslissingen we nemen in het dagelijks leven. En we hebben daar in het rapport uitgezocht wat de bijdrage daarvan zou kunnen zijn. En de conclusie is dat puur met gedragsverandering, als je dat maximaal zou implementeren, dan kun je daarvan in 2050 rond de helft van je mitigatieopgaves, van je emissiereductieopgaven, al halen. Alleen maar met gedragsverandering gerelateerde maatregelen.
Ja, en dat is toch heel anders, want de oproep is daardoor dus ook niet alleen maar gericht, zoals altijd, aan bedrijven, aan de overheid, maar nu ook aan individuen. We kunnen elke keer iets doen. Het komt er bijna op neer, als je het zo wil zeggen, bijna school wil zeggen. Elke maatregel, of alles wat je doet, elke handeling die je verricht, daarbij moet je bijna gaan denken, wat doet dit voor het klimaat?
Ja, dat zo kun je het zeggen. Tegelijkertijd zeggen we ook heel duidelijk erbij dat mensen zelf ook in zo'n systeem zitten. Dat wordt je ook best wel moeilijk gemaakt om je gedrag te veranderen. Want de hele tijd bij iedere aankoop die je doet, word je eigenlijk verleid om de onduurzame keuze te maken. Het wordt eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk gemaakt om je gedrag te veranderen. Dus mensen kunnen heel veel doen door minder spullen te kopen en door gewoon andere beslissingen te nemen. Maar tegelijkertijd, als je echt wil dat dat substantieel wordt, dan moet er ook iets veranderen in de systemen, in de manier waarop mensen worden aangemoedigd om bepaalde keuzes te maken. Dus het is van tweeën. Het is niet, zeg niet dat de hele verantwoordelijkheid bij mensen komt te liggen, maar die komt tegelijkertijd bij overheden, bij bedrijven, bij financiële instellingen te liggen, om die mensen te verleiden om de juiste keuzes te maken.
Als we alles bij elkaar leggen, dan we praten nu met elkaar 5 dagen nadat het rapport verschenen is, dan krijg je dus veel kritiek. Dat wil zeggen positieve en negatieve kritiek. Zo hoort het natuurlijk ook als je met stellingen komt en als je met een verhaal komt. Maar wat doorklinkt is natuurlijk ook weer dat mensen denken, ja, wat gaat het allemaal kosten? En dan gaat het van individu tot bedrijf tot overheid. En dat is ook echt een hele negatieve insteek. Maar het is wel belangrijk om dat te weten. Dat wil iedereen natuurlijk. Gaat het ook heel veel kosten of levert het uiteindelijk meer op?
Ja, het levert in ieder geval meer op. Maar ook de kosten vallen behoorlijk mee. Als je kijkt naar de vrij korte termijn, dus tot 2030, dus over 8 jaar... dan kunnen we al de helft van de mitigatieopgave doen met relatief lage kosten opties. Als je kijkt daarna, wat het aan economische groei kost om die mitigatieopgave te halen, dan is dat echt weinig.
Maar economische groei blijft wel nodig of niet? Want daar wordt ook veel over gediscussieerd. Daar verschijnen verschillende boeken over. We spraken eerder deze week met Barbara Baarsma, die met een boek komt in juni. En daarin bepleit zij met heel veel argumenten dat groei nog steeds belangrijk blijft.
Nou, volgens IPCC, kijk, de modellen die worden gerund om de toekomst in te schatten, eigenlijk om projecties te maken voor de toekomst, die gaan inderdaad nog uit van economische groei. En dat is al ook zeker voor ontwikkelingslanden heel erg nodig zijn. Of je moet gaan optimaliseren op economische groei, zoals nu natuurlijk erg gebeurt, ook politiek, dat is wel een vraag. Want economische groei vertegenwoordigt niet altijd wat ook echt welzijnsgroei is. Overigens zeggen we daar niet zo heel veel over in het rapport. Wat we wel zeggen is dat als je puur kijkt naar de kosten van emissiereductie, dan zijn die substantieel, maar dat is vooral omdat je de investeringen in het ene moet vervangen door investeringen in het ander. En dat betekent dus ook dat je winnaars en verliezers hebt. Dus de kosten zullen voor sommige individuen of sectoren of gebieden hoger zijn. En andere individuen, sectoren of gebieden zullen er heel veel baat bij hebben.
En sinds corona zijn we eraan gewend, we zijn verliezers en dan krijgen we compensatie. Maar dat gaat hier niet spelen.
Nou, daar kun je wel over nadenken. Dat je bijvoorbeeld, en dat is een hele extreme maatregel, maar dat je bijvoorbeeld Saudi-Arabië gaat compenseren voor gederfde inkomsten voor olieverkoop.
Ja,
er zijn wel mensen
noemen
die dat soort, want dan heb je Saudi-Arabië misschien wel aan boord. Hè? Dan liggen ze wat minder dwars in de klimaatonderhandelingen.
Nee, ik zeg al, dat lijkt heel gek natuurlijk, maar op lange termijn, als je het hele plaatje ziet, is het zo raar nog ook niet. Daar komen we verder ook nog over te spreken. Het belangrijkste is onderliggend natuurlijk dat alle wetenschappers onafhankelijk zijn. Daar gaat de discussie ook altijd over. En wetenschappers zijn ook mensen. mensen die hebben soms ook, die voelen ook de urgentie. Dus heb je een groep die noemt zich Scientist Rebellion. En die hebben inderdaad deze week gedemonstreerd in Den Haag naar aanleiding van het IPCC-rapport. Heeft u er ook aan meegedaan of niet?
Nee, ik heb er niet aan meegedaan. Ik bewust zat een technische briefing te geven in de Tweede Kamer.
Ja, nou had u echt een praktisch excuus. Maar als je tijd had gehad, had je meegedaan?
Nou, mijn eigen overweging daarin is dat ik meestal niet meedoe aan demonstraties en activisme. Juist omdat ik IPCC-auteur ben en me daar niet mee...
Maar meestal niet, toch af en toe wel?
Nou, ik heb wel eens een mini-college gegeven, maar dan ook echt als IPCC-auteur op bijvoorbeeld de Klimaatmars in Amsterdam een paar jaar geleden. Maar dan loop ik niet mee. Nee. Omdat ik echt, ja, kijk, natuurlijk vind ik het belangrijk dat er iets gebeurt aan klimaatverandering. En daar ben ik ook echt persoonlijk heel erg voor gemotiveerd. Want ik zie die resultaten als eerste en ik maak me er hele grote zorgen over. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat je daar niet te dichtbij komt zitten als je daar echt zelf aan werkt.
Nou, maak jezelf natuurlijk wel zorgen. Je maakt je heel grote zorgen. En er zijn ook wetenschappers die zeggen, nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen voor een open microfoon, maar ik denk dat de aarde niet meer te redden is.
Ja, de aarde is natuurlijk wel te redden. Het gaat, kijk, als we een klimaatverandering laten lopen en laten gebeuren, dan gaat er een hele grote menselijke en ecologische kost zijn. En ik denk wel dat we een verantwoordelijkheid hebben met z'n allen om die te voorkomen.
Ja, je kunt bijna niet zeggen dat mensen niet gewaarschuwd zijn als het straks zover is. Het gaat helemaal verkeerd. Laten we hopen dat dat niet zo is. De waarschuwingen zijn enorm. We gaan dadelijk even kijken hoe we dat nog beter kunnen doen. En vooral hoe je mensen dus nog beter kunt verleiden.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Helene Koning, hoogleraar innovatie en klimaat aan de TU Eindhoven. Demonstreren doet ze niet. Nou, een heel kleintje, dat is wel grappig ook. En dat je inderdaad zo zuiver moet gaan kijken dat tijdens een demonstratie een mini-college, die tellen gewoon maar niet mee. Hè. Die kunnen we even wegstrepen. Want dat is ja in deze context, maar dat is iets anders dan inderdaad zelf meelopen. Het IPCC is helderder dan ooit. Dat blijkt ook uit het eerste verhaal dat je verteld hebt. De broeikasgassen moeten enorm worden teruggedrongen en dan wordt er een mooi getal aan gekoppeld. En dat heb ik ook overal gelezen. We hebben 8,5 jaar om een dreigend gevaar af te wenden. En dan is daar ook niets aan gelogen, vanaf nu geredeneerd. Overheden en bedrijfsleven moeten leveren, ook de individuele burger. En dan wordt het wel lastig waar je de nadruk op moet leggen. Want natuurlijk zeggen we moeten allemaal, we moeten dat gezamenlijk doen. Maar wie gaat echt uiteindelijk toch de meeste impact maken? Is het dan toch het bedrijfsleven of niet?
Het is echt een mix van iedereen. En iedereen reageert ook op elkaar. Hè? Dus ik kan niet zeggen het bedrijfsleven is belangrijker of de overheid is belangrijker of individuen zijn belangrijker. Overheden zijn afhankelijk van publieke steun, van hun kiezers en van burgers. Bedrijven zijn afhankelijk van wie hun producten koopt. Overheden zijn ook afhankelijk van bedrijven en wat voor keuzes die maken. Een van de problemen die ook door gedragswetenschappers worden aangegeven, is dat mensen over het algemeen liever het goede willen doen. Ze willen eigenlijk meer doen aan het milieu. Maar ze denken van andere mensen dat die dat niet willen doen. Dus omdat ze liever niet de gekke Henkie zijn, gaan zij minder ver, omdat ze denken dat anderen dat ook niet doen. En zo denken overheden, die denken, oh, de burgers willen niet zoveel. En het bedrijfsleven, oh, die burgers die willen dat eigenlijk niet kopen. Dus we zetten die producten maar niet in de
markt. Ja, dat is leuk dat je toch de term gekke Henkie gebruikt. Want dat is gewoon zo gaat het inderdaad natuurlijk ook. En dat je denkt, ja, wacht eventjes, al te goed is buurmans gek. Daar komt het bijna op neer.
Ja, iedereen zit op elkaar te wachten eigenlijk. Dat terwijl het helemaal niet nodig is.
Maar het gekke is, het gaat ook over voorlopers. En dat vinden bedrijven bijvoorbeeld ook heel erg mooi om zichzelf voorloper te kunnen noemen. Kijk eens even, ik ben een koploper en daardoor neem ik anderen ook mee. En dat gaat uiteindelijk voor jezelf ook misschien wel vruchten afwerpen.
Ja, daar is ook een hoop literatuur over. Dat kijken we ook naar in het IPCC-rapport. Over die first mover advantages. En eigenlijk zijn er vaak grotere voordelen bij de second mover advantages. De eerste die neemt echt alle grote risico's en stoot soms ook wel zijn neus.
Oei.
En de tweede die kan vaak beter mee.
Maar dat is geen oproep voor een koploper dit. Dan kun je toch beter eventjes afwachten.
Want tenzij,
ik vind het vaak zo verschrikkelijk klinken. Nu even niet, zeggen mensen. Dan bijna elke keer zou je denken, ja, misschien juist nu wel.
Ja, tenzij je dus echt door bijvoorbeeld een overheid wordt gesteund in je koploperschap. En dan wel die dat potentieel kunt aanboren.
Ja, in die zin hangt dat enorm samen. Ja. Ja. En natuurlijk ook de gedragsverandering waar we het over hadden. Om die uitstoot terug te dringen, even een cijfertje. Het kan zorgen voor 40-70%. Dat is een behoorlijke marge, maar wel beide getallen zijn groot. Minder uitstoot broeikasgassen in 2050. En wat zijn veranderingen? Want ja, je noemde zelf het voorbeeld van yoghurt. Dat je uiteindelijk plantaardige yoghurt bent gaan drinken. Of gaan eten, hoe moet je het noemen. Maar wat is er nog meer mogelijk? Wat kunnen burgers allemaal doen? Wat wordt ze aangereikt?
Nou, als je kijkt waar de uitstoot van burgers vandaan komt, van een Nederlands huishouden, dan is dat voor een derde ongeveer de spullen die we kopen. Dus al die materialen die we gebruiken omdat we dingen kopen, dat wordt gemaakt in fabrieken. Die fabrieken die gebruiken energie en die stoten CO2 uit. Dat is één. En dan heb je nog de emissies van je eigen vervoer. Vliegen, autorijden. Dus als je dat kunt vervangen door andere dingen, kun je een hoop vermijden. Dan heb je nog de emissies als gevolg van je eigen eetgedrag. Dus de landbouwemissies, met name vlees en zuivel, dragen daar flink aan bij. Dan heb je nog waar je woont en het energiegebruik daarvan. En dan heb je wel een beetje de grote dingen te pakken. Dus als je kijkt naar het kleiner wonen, die kleinere huizen gebruiken ook minder materialen. Minder cement, minder staal, minder glas. Dan hoeft er ook minder te worden gemaakt. En je gebruikt vaak minder energie in een kleine woning. Dus dat is bijvoorbeeld een maatregel die heel klimaatvriendelijk is.
Zo theoretisch, modelmatig zou ik bijna zeggen, ligt het ook allemaal voor de hand. De praktijk is altijd weer barstiger. En zeker in dit geval heel lastig ook om dit te doen. En het duurt altijd heel lang. Het neemt heel veel tijd in beslag. Dat is altijd de kritiek die dan gedragswetenschappers weer moeten incasseren. We komen straks over te spreken over het verschrikkelijke woord multidisciplinair. Maar in de praktijk is het belangrijk. Hè? Wetenschappers die met elkaar samenwerken. Ministeries die ook breder gaan kijken. In dit geval, wat zou je dan moeten doen om dat te versnellen? Want dat moet helemaal. Als je weet dat dit te lang te veel tijd in beslag neemt.
Nou, ik denk, we hebben nu een minister Klimaat en Energie. Die werkt samen met andere vakministers. In ieder geval wat er moet gebeuren is dat die uit hun silo's komen. Dus dat een minister van Infrastructuur en Waterstaat niet alleen maar nadenkt over infrastructuur en waterstaat, maar ook over wat dat voor invloed heeft op het klimaat. En hetzelfde geldt voor volkshuisvesting en die andere.
Dat is pas een echte grote gedragsverandering. Hè? Dat de ministeries inderdaad gewoon over de silo's heen moeten stappen. Dat vinden ze heel erg lastig. Dat blijkt uit de hele geschiedenis.
Dat is inderdaad, in de overheid moet ook een gedragsverandering komen, een andere mentaliteit, dat we gezamenlijk een probleem aan het oplossen.
Maar hoe gaat dat? Want zeker nu, in deze tijden, waar je zelf ook vol in het spotlight staat, en gelukkig maar, dan kun je boodschap ook verspreiden, maar je praat zelf ook met veel ambtenaren op de ministeries, misschien met de ministers zelf ook, de staatssecretarissen. Hoe staan ze tegenover deze boodschap?
Ja, als je het zo vertelt, dan is daar wel een. Dan accepteren mensen dat wel. En die ambtenaren zitten natuurlijk ook bij die IPCC-onderhandelingen, dus die internaliseren dat wel. Tegelijkertijd zie je ook dat de praktijk weer barstig is. Dat de prikkels in zowel ministeries als in de industrie als voor individuen nog te verkeerd liggen. En daardoor krijg je eigenlijk zit je de hele tijd tegen de klippen op.
Dat de prikkels verkeerd liggen. Maar is het in theorie ook weer, althans in een model gegoten, vrij gemakkelijk om die prikkels aan te geven? Stel dat je zegt, we proberen dat uit die silo's te komen en we gaan met een groot plan komen waar iedereen zich aan gaat houden in samenwerking. Wat zijn er bijvoorbeeld 2 of 3 hoofdpunten? Makkelijkste vraag tot nu toe.
Ja, ja. Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Omdat het heel veel dingen samen zijn. Weet je? Het zijn al die systeemtransities op land en energie. Iedereen zegt dan altijd, CO2 beprijzen is een hele belangrijke. Hè, want dan krijg je een prikkel op de kosten die echt met CO2 samenhangen. Wat we daar echt van in het rapport op schrijven is dat dat wel helpt, maar dat het ook niet echt leidt tot de grote systeemveranderingen. Als je kijkt naar regulering, maar dat moet je dan weer sectorspecifiek aanpakken. Want ja, je kunt voor de industrie werkt dat weer anders dan voor vervoer of voor landbouw. Maar in ieder geval wat ingrediënt van alles is, is dat die samenwerking wordt geïntensiveerd. Dat mensen meer gezamenlijk naar een doel moeten werken, in plaats van dat iedereen aan die bal aan het trekken is en de bal niet van een plaats komt.
We moeten eigenlijk allemaal gekke henkies worden.
Ja, eigenlijk
komt
wel.
Toch op neer. Ja, dat is een mooie. Is het lastige wel in dit geval, als je kijkt naar de praktijk, bijvoorbeeld naar de vleestaks. Die komt dan niet door de Kamer, terwijl de Kamer natuurlijk ook hard loopt te roepen, die ook begrijpen wat voor tijd we leven, proberen ook in die tijd geest mee te gaan, van links tot rechts. En dan toch komt die er niet door. Vond je dat verrassend of niet?
Ja, ik vind dat niet verrassend. En ik vind het eigenlijk ook misschien niet zo heel erg. Want volgens mij ook met vlees en zuivel, wat ontbreekt, is echt een plan en een visie. Wat wordt ons voedselsysteem in 2050? En 2050 is helemaal niet zo heel ver. Dat is over 25 jaar, dat is minder dan een generatie. Dus een vleestaks kan helpen, tijdelijk met een deel van het gedrag. Maar tegelijkertijd kun je ook innoverende bedrijven die werken aan die eiwittransitie stimuleren, meer voorlichting geven, wat echt nog een aandachtspunt is. Boeren helpen met hun business veranderen. Er moeten echt de, ja, je hele verdienmodel van de voedselsector moet eigenlijk net iets anders worden in een duurzaam voedselsysteem.
Nou, iets anders, het gaat echt om een systeemverandering. En dat is precies het punt. Met name economen, dat komen jullie zelf ook tegen, denk ik, in het panel. Economen houden in het algemeen niet zoveel van systeemveranderingen. Dat vinden ze dan te ver gaan. En je kunt ook aanpassingen plegen, stevige aanpassingen, maar systeemverandering, dat is veel te groot en te ver. Dat zou je misschien moeten schrappen. Zou dat discussie om helpen om dat te doen? Of moet je juist veel meer drukken op die systeemverandering?
Ja, je hebt economen en economen. Hè. Er zijn ook economen die dat wel omarmen, die een bredere blik hebben. Maar het is wel zo dat met een systeemverandering dat je dat nooit krijgt met één maatregel. Dat je altijd, ook in transities in het verleden hebben we dat gezien. Bijvoorbeeld het fietsen in Nederland. Dat is in de jaren 70 echt, is daar flink aan getrokken in de jaren 80. En dat gaat nog steeds door. En dat kwam niet omdat er een extra brandstoftax kwam. Dat kwam omdat er infrastructuur klopte. Omdat er fietsenmakers waren. Omdat er mensen voordelen zagen aan fietsen. De kwaliteit van fietsen ging omhoog, het werd veiliger. De automobilisten gingen zich op zo'n manier gedragen dat het veiliger was om te fietsen. Dus het vergt niet alleen maar een gedragsverandering van degene die de keuze maken, maar ook van de rest van het systeem. En dat geeft aan hoe complex zo'n systeemverandering is.
Dat
en dat je daar dus
maar,
nu mee moet beginnen als je over 20 jaar CO2-neutraal moet zijn.
Mag ik toch een ander voorbeeld even nastellen? Of misschien wel tegenoverstellen? Namelijk dan naast het fietsen wordt ook vaak over roken gesproken. En kijk, en daar heeft het wel met accijns te maken. En met veel meer dwang. En met ook mensen angst aanjagen. En dat heeft geholpen. Wordt dan ook weer geroepen door mensen die voorstander zijn van grote veranderingen. En die zeggen, kijk, zo kun je het ook aanpakken.
Ja, dus daar zit inderdaad een normverschuiving in. En dat gaat langzaam. 30 jaar geleden rookten we nog in de trein en in het vliegtuig. Dat is nu ondenkbaar.
Ja.
Dus daar zijn echt normen veranderd. Dat is een langzaam proces. Maar de sigaret nu laten staan, dat is een korte termijn proces. En het was inderdaad accijnzen, voorlichting, verkooppunten beperken. Die hele combinatie van maatregelen maakte dat mogelijk. Doktoren die zich uitspraken op een bepaalde manier. Johan Cruijff. Dat soort leiderschap is belangrijk van aansprekende mensen.
Daar gaan we het straks ook nog verder over hebben. Maar natuurlijk ook over innovatie en klimaat. Ik praat met de hoogleraar innovatie en klimaat. Er moeten innovaties zijn die echt enorm aanspreken. Die nog onderbelicht zijn gebleven. En die zo meteen prijs worden gegeven door hoogleraar Helene de Koning. Dat ga je zo meteen doen. Blijf luisteren.
Ons legal team draait prima. Maar halen we er wel uit wat erin zit?
Met de gratis energy scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Onno Verkuijl van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van vergroening. Dinsdag sprak ik met Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij wil een klimaatplan van de meest vervuilende industrieën. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Te gast is Helene de Koning, hoogleraar innovatie en klimaat aan de TU Eindhoven. Nou, eerst even een beetje technisch verhaal, maar je eigen specifieke aandeel in het rapport is een paragraaf over CO2-opvang en opslag. En de deur staat op een kiertje dat snel nauwer wordt. Maar er is nog een kiertje, daar gaat het om. Wat is het kiertje?
Het keertje is dat we onze mondiale emissies voor 2025 moeten pieken. Daarna heel snel naar beneden halveren in 2030 over de hele wereld. Dus ook de arme landen. Waarbij de rijke landen natuurlijk sneller moeten gaan. En netto nul rond 2050.
We hebben nu het komend half uur nog 2 onderwerpen te bespreken. Het IPCC-rapport ligt er en wat dan? Wat vloeit eruit voort? Maar eigenlijk, wat is het IPCC eigenlijk? En hoe komt zo'n belangrijk rapport tot stand? Ik zeg het soms in het Nederlands, soms in het Engels. Want het is gewoon, zo noemen we nu eenmaal. We gaan zo meteen praten hoe het tot stand komt. Dat eerst, maar nog eerst een ander dingetje. Namelijk de financiële sector. Daar spraken we elkaar ook even kort over van tevoren, mag ik wel zeggen. En dat is wel een belangrijke sector natuurlijk. En daar kan ook wat gebeuren. Misschien ook op het gebied van innovaties. Maar sowieso kan een heel grote rol spelen. Welke rol precies?
Ja. Wat je nu ziet is dat de financiële sector, en dan hebben we het over van alles nog wat, hè, van centrale banken tot commerciële banken en van pensioenfondsen tot andere investeerders, dat die nog sterke prikkels hebben om veel te investeren in consumptieverhogende en ook klimaatonvriendelijke investeringen. Daarmee nemen ze een risico, want dat is niet alleen kwetsbaar voor klimaatverandering, maar ook als we snel gaan veranderen, dan verliezen die investeringen soms hun waarde, of kan dat gebeuren. Dus die sector zou een prikkel moeten hebben om te veranderen. Je ziet daar wel wat, wat aanstalten voor, maar het is nog heel erg beperkt.
Maar waar zie je dat dan? Sector... Want dat is altijd aardig om te zien. Want waar zie je wel iets waarvan je denkt, nou, dat kan voor anderen ook navolgbaar zijn?
Nou, ik zie bijvoorbeeld dat de Nederlandse bank en ook de Europese Centrale Bank aan het kijken zijn van, nou, wat zijn de risico's die we lopen als gevolg van klimaatverandering? En daar beginnen ze daar ook stresstesten voor te ontwikkelen. Je ziet dat bijvoorbeeld ABP hele duidelijke voorwaarden stelt aan investeringen in de fossiele sector, waardoor eigenlijk nu olie en gas wordt uitgefaseerd, omdat geen enkel bedrijf aan die voorwaarden voldoet. En je ziet ook dat consumenten meer vragen om duurzame investeringen. Maar nog steeds gaan er meer investeringen wereldwijd naar fossiele brandstoffen dan naar mitigatie en adaptatie bij elkaar. Dus je ziet dat de financiële sector daar nog niet consequent de juiste beslissingen in neemt. En het mooie aan de financiële sector is nog één ding, is dat als ze eenmaal gaan, dan is er een enorme kuddementaliteit in die sector. Dus dan gaan ze ook allemaal. En dan kan het ook echt heel hard gaan.
Daar staat deze sector meer bekend om dan andere sectoren.
En dan kan het dus hard gaan, want dan gaan de investeringen ook op andere plekken de andere kant op, ook in de reële economie. En dan kun je wel een verandering zien die meer systematisch is.
Een belangrijk punt. En dan praat over het IPCC. Hè. Dat staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het wordt vaak genoemd in alle discussies natuurlijk over klimaatverandering. De consument kent het vooral van de toch alarmerende rapporten. Maar wat is het precies voor organisatie?
Ja, het is een VN-organisatie. Dus het wordt eigenlijk geleid door regeringen die leden zijn van het IPCC. Dus als het IPCC een vergadering heeft, dan komen alle landen bij elkaar en onderhandelen over welke rapporten er worden geschreven, hoe de outline eruit ziet, de inhoudsopgave zoals de afgelopen 2 weken keuren een rapport goed. Dus onderhandelen eigenlijk over de wetenschappelijke samenvatting daarvan. Het IPCC doet zelf geen onderzoek. Maar het vat de wetenschappelijke literatuur samen en heeft daar 1 mantra voor dat wij als auteurs moeten aanhouden. En dat is beleidsrelevant, maar niet beleidsvoorschrijvend. Dus we moeten geen naslagwerk van wetenschap schrijven. Het moet wel beleidsrelevant zijn, maar we mogen geen beleidsaanbevelingen doen.
Lastig
dus we mogen genoeg. Niet zeggen, dit is een goed instrument of kernenergie is een goed idee. We mogen alleen maar de literatuur samenvatten die daarover gaat.
Op zichzelf ook logisch natuurlijk, want het is natuurlijk ook aan de politiek om beleid te voeren, maar de politiek mag wel officieel dus niets doen. Als ze zouden willen, mogen ze het in de la leggen.
Maar er is natuurlijk een soort, omdat die samenvatting echt woord voor woord wordt goedgekeurd door alle regeringen van de wereld, inclusief Saudi-Arabië en Rusland en noem maar op, hebben ze een soort morele verplichting om in ieder geval zich te houden aan de wetenschap die daarin staat. Om daar in ieder geval niet in tegenspraak daarmee te handelen. Dus in die zin heeft het een functie. Maar het IPCC mag niet op de stoel van de echte klimaatonderhandelingen gaan zitten. Dus de UNFCCC en het Parijsakkoord. Want daar worden de beleidsbeslissingen genomen.
Moet je als wetenschapper dan in je teksten niet enorm op eieren lopen? Het is heel goed om zorgvuldig te zijn, maar op eieren lopen. Dat is toch wel rampzalig, omdat je dan uiteindelijk bijna niets zegt. Misschien wel in een verkramping komt.
Nou, we worden er heel erg in geoefend. Ja. om niet beleidsvoorschrijvend te zijn. Wat heel goed werkt, zijn voorwaardelijke statements. Dus als je onder de 1,5 graad wil blijven, dan moet je netto nul CO2 zijn rond 2050. Dus dan zeggen we wel, je moet. Nou ja, hè? Maar je zegt niet, maar je maakt er een wetenschappelijk eigenlijk een heel robuust statement van.
Ja, dus ik zou bijna zeggen, het is een heel mooi handigheidje, maar ik begrijp dat het moet en dat het bijna niet anders kan. Hoe zwaar is die druk? Want je bent een van de weinige Nederlanders die meewerkt aan dat rapport. Is daar tijd voor, naast alle wetenschappelijke arbeid die je normaal moet verrichten?
Ja, ik krijg er gelukkig van mijn werkgever wat tijd voor om dat te doen. Maar ja, het zijn heel veel avonduren en weekenduren. En mijn gezin kan daar wel over meepraten. En dat geldt ook voor de andere auteurs.
Dus het gezin zegt ook liever niet aan het volgende rapport meewerken?
Ja, die vinden het ergens wel mooi dat ik dat doe. Hè. Ik doe het ook voor de toekomst van mijn dochter. Maar het is wel een flinke belasting. Ja. Ik heb gelukkig veel steun.
Maar goed, het gaat natuurlijk wel ergens over. En de discussie gaat vooral tussen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen. Dat is misschien wel de belangrijkste strijd. Maar waar wordt dat dan op toegespitst?
Ja, op met name de vraag, wat is rechtvaardig? Want in het verleden is de grootste uitstoot van broeikasgassen komt van de rijke landen. En nog steeds hebben die de hoogste per hoofd van de bevolking uitstoot. En de arme landen die zijn eigenlijk het kwetsbaarst voor klimaatverandering. Dus die hebben de meeste last van de gevolgen. Die zijn niet zo weerbaar, die kunnen die investeringen niet doen. Dus er zit een hele kern onrechtvaardigheid. En we zijn nu eigenlijk op het punt beland dat iedereen flink moet reduceren. Ook die arme landen. Het kan gewoon niet anders. Die kunnen niet hetzelfde pad gaan belopen als wat wij hebben belopen. En tegelijkertijd hebben zij de minste mogelijkheden om die verleiding van die fossiele brandstoffen en onduurzame voedselsystemen te weerstaan. Dus die vragen aan de rijke landen, help ons. En dat is ook afgesproken in het Parijsakkoord en in alle klimaatverdragen daarvoor. En nu zeggen eigenlijk die ontwikkelingslanden van ja, jullie helpen ons niet genoeg, want we hebben zoveel afgesproken en jullie geven maar zoveel en we zien dat het niet echt opschiet en jullie verdienen nog steeds het meeste geld aan de technologie en innovatie en wij zijn alleen maar nieuwe afhankelijkheden van buitenlandse investeerders en technologieleveranciers. Dus daar zit een hoop spanning eigenlijk in de rechtvaardigheid van die snelle transities die we met z'n allen in moeten.
Nou ja, er zit zeker een spanning op, omdat het gaat, dat zei al eerder in dit gesprek, over winnaars en verliezers en met name de emerging countries, die denken dat het heel goed gaat. Dat ging een tijd ook heel goed, die term is niet voor niets ook bedacht ooit. En dat zou ook leiden tot een gelijkere wereld. Een mooiere wereld, ook dat ook vaak genoemd natuurlijk, maar dan dat zit er niet meer in. Omdat juist deze kant, landen aan alle kanten de klappen moeten opvangen.
Ja, nou kijk, je ziet wel dat er ook heel veel voordelen zitten aan het kiezen van zo'n mitigatiepad. Het heeft veel meer synergie met de andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Het leidt waarschijnlijk
mitigatie, het tegengaan van klimaatverandering.
Ja, het reduceren van de emissies. Ja. Dus je kunt eigenlijk niet je land op een duurzame manier ontwikkelen als je niet ook klimaatverandering voorkomt. Dat is ook een vrij robuuste conclusie uit dit rapport. Dus als je een verlichte regering hebt die het beste voor heeft met zijn bevolking, of je nou in een rijk of in een arm land zit, dan zet hij in op klimaatverandering voorkomen.
Maar ook hier speelt weer de rode draad in dit verhaal bijna het gekke Henkie-verhaal. Dus ook wie neemt de eerste stap? En doet dat dan niet alleen maar uit Moeder Theresa overwegingen, maar ook omdat je denkt, hier worden we allemaal beter van, heb je zelf ook wat aan.
Ja, en dat is het fundamentele probleem van alle afspraken rondom klimaat. Eerder al het Kyoto-protocol en nu ook het Parijsakkoord. Dat iedereen naar elkaar kijkt en zegt you first. Dat is ook echt heel vaak benoemd in die klimaatonderhandelingen.
Daarom heb
je toch echt de verantwoordelijkheid van de rijke landen nodig die het goede voorbeeld moeten geven en over hun eigen schaduw heen zouden moeten springen en hard naar beneden moeten gaan, zodat de arme landen niet alleen vertrouwen krijgen dat dit echt gaat lukken, maar ook zien dat het kan. En zien dat je daar uiteindelijk een betere samenleving van krijgt.
En uiteindelijk komt het dus altijd weer aan op samenwerking. Je zei al hoe lastig dat is tussen ministeries. En de vraag die nu gesteld gaat worden, die gaat er een beetje over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Tom Middendorp, oud-commandant de strijdkrachten. Hij publiceerde onlangs het boek Klimaatgeneraal bouwen aan weerbaarheid. Of deze vraag voor jou.
Allereerst het IPCC-rapport wat nu is verschenen. Maakt dat niet ook duidelijk dat we de focus die vaak in de klimaattoppen is op mitigatie, op het terugdringen van de CO2-uitstoot, dat we die niet moeten verbreden naar ook adaptatie, omdat voor een deel het gewoon gaat gebeuren, die klimaatveranderingen, we ons moeten aanpassen. Dus dat is één vraag. En de tweede vraag is eigenlijk, moeten we daarvoor niet ook het IPCC wat multidisciplinairder maken? Want het is net zoals met een OMT. We kijken als medici kijken we naar een medisch probleem, terwijl het eigenlijk veel meer is dan een medisch probleem. Zo is klimaatverandering ook veel breder. Dus moeten we dat niet ook andere deskundigheden bij gaan betrekken bij deze analyses?
Ja, eigenlijk het IPCC moet verder gaan dan alleen maar, laten we zeggen, in de vergelijking dan alleen maar de virologische blik, maar veel breder kijken.
Ja en ja. En gelukkig doet het IPCC dat ook wel over die eerste vraag over aanpassing aan klimaatverandering.
Ja, adaptie.
Er is ongeveer een maand geleden, het is een beetje ondergesneeuwd door de Oekraïne-crisis, Rusland was net de Oekraïne binnengevallen, is het werkgroep 2-rapport van IPCC uitgekomen. Dat gaat over impact, adaptatie en kwetsbaarheid. Dus het is dus daar staat alle informatie over adaptatie in. Dus gelukkig is dat afgedekt, maar niet in het rapport wat afgelopen maandag is verschenen. Je moet ergens een taakverdeling hebben.
En dan het tweede, de brede blik. Niet alleen maar in OMT's en met een virologische blik, maar breder.
Ja, dat is denk ik een terecht verwijt wat ook al langer klinkt naar het IPCC, wat echt uit een traditie komt van modelleurs, ingenieurs en economen. Ja. En we zien al in dit rapport dat er veel meer sociaalwetenschappers en gedragswetenschappers bijvoorbeeld...
Ja, ik dacht 2-3%, maar dat is inderdaad een cijfer uit 2019. Nieuwe cijfers zijn er niet, maar je gaat ervan uit dat er wel veel meer dan 2-3% is.
Ja, wel wat. Ik ben zelf ook sociaalwetenschapper. Ik heb weliswaar een achtergrond in natuurwetenschappen, maar ik ben nu in feite een sociaalwetenschap. Maar wat je vooral ziet is dat je dat ook echt terugziet in de samenvatting voor beleidsmakers. Met die aandacht voor gedragsverandering, met veel diepere inzichten over hoe je die systeemverandering voor elkaar kunt krijgen. Verder dan alleen maar inzetten op technologieën en op wat subsidies.
Straks praat ik verder met Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat aan de TU Eindhoven, over het IPCC-rapport dat er ligt. Wat gebeurt ermee? Blijf luisteren.
We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van vergroening. Maandag sprak ik met Diederik Samson, kabinetschef van Klimaat, Eurocommissaris Frans Timmermans, over wat Nederland gaat merken van de Green Deal dit jaar. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat aan de TU Eindhoven. Ja, het is heel belangrijk, dat we hoorden net in het vorige uur, echt samenwerken. Ook belangrijk is de uitvoering. En nu zie je wel vaker, je hebt heel veel knappe koppen in Nederland en internationaal. Er zijn er heel veel, steeds meer hoger opgeleide ook. Alleen ja, het mist dan aan mensen die het kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld de installateurs, de loodgieters, waar zijn ze? Het wordt wel eens genoemd de kink in de kabel van de energietransitie. Het kan allemaal, warmtepompen, zonnepanelen, maar wie legt ze aan? Wie legt ze vooral goed aan? Waar blijven die mensen? Is het inderdaad de kink in de kabel van de energietransitie?
Het is één van de kinken in de kabel, ja. En dat benoemen we ook in het rapport. Wereldwijd is het trouwens nog een veel groter probleem dan in Nederland. Hè? Want in ontwikkelingslanden is natuurlijk dat opleidingsniveau nog veel lager. En is er eigenlijk echt heel weinig capaciteit om dit te doen. Maar zelfs in Nederland zie je dat die sector langzaam een been bijtrekt. En dat ook het soms wat ingewikkelder is om een warmtepomp en de hele afstemming met het huis te installeren dan een cv-ketel waar we al tientallen jaren ervaring mee hebben, waar we tienduizenden installateurs voor hebben. Dus ja, dat hele die omscholing, de kennis, dat is een enorm grote aandachtspunt.
Ja, columnist op de economiepagina's in de Volkskrant, Peter de Waard, die had het over er zijn heel veel mensen die tussen aanhalingstekens de pretstudies gedaan hebben. Hoog opgeleid dus. En die verdienen ook veel meer. Alleen die heb je nu wat minder nodig. En deze mensen heb je juist vooral nodig. Die het allemaal weten aan te leggen. Die zou je dus ook veel meer moeten gaan betalen. Dat zou een belangrijke prikkel zijn. En inderdaad niet alleen steeds zeggen opleiden, maar het moet vandaag beginnen. Hoe komt het dat zo moeilijk kost? Dat er alleen maar oproepen zijn, maar dat het nog steeds niet lukt. Dat is misschien wel de grootste verandering waar we voor staan, of niet?
Ja, ik denk dat we noemen dat capacity in het rapport. Dat een enorm opgave is inderdaad. En het, ja, de opleiding die gaan langzaam. Het curricula moeten worden aangepast. Het duurt een hele tijd voordat je een opleiding hebt goedgekeurd.
Dat heeft het mee te maken. Maar het heeft ook te maken om nog steeds met dat. Daar kun je allerlei andere etiketten op gaan plakken. Maar het oude etiket hoger, lager opgeleide. Dat nog steeds in de hoofd, in de breinen zit. Waar je denkt, daar kan ook een omslag over systeemverandering gesproken. En gedragsverandering. Die zou ook handig zijn op dit gebied, of niet? Hoe er naar kijken en het waarderen.
En dat speelt ook weer in op die hele vraag van hoe rechtvaardig zijn die transities. Want het zijn ook die lage opgeleide, juist in die sectoren die worden getroffen door die verandering. Dit zien als een soort onrechtvaardige transitie, omdat zij zeg maar hun kennis niet meer kunnen gebruiken. En de eer in hun werk, hun wordt afgenomen.
Dus de beroepseer.
Ja, precies. Dus daar iets in herstellen en hun zorgen dat zij een positieve rol kunnen spelen in die energietransitie. En trouwens ook in de landbouwtransitie, want datzelfde geldt in zekere zin voor boeren. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn. En dan heb je weer zo'n prikkel die de goede kant op staat. In plaats van nu iets wat vooral de verandering tegenhoudt.
Nee, je wil het vooral natuurlijk niet dat al die prachtige ideeën die bedacht zijn stokken in de uitvoering. Wat op veel terreinen zien en zo. Daar moet over gedacht worden. En dan bijvoorbeeld ook daarna het beheer, het onderhoud. Dat het niet een verandering is en die is tot stand gebracht. En nu zien we wel, het is gelukt. Nee, daar ligt ook nog een opgave, of niet?
Ja, en vooral, en je hebt het, als je het hebt. Als we het hebben over innovatie, hè, dan denken mensen heel vaak aan knappe koppen bij universiteiten die dingen bedenken. Maar ook in de uitvoering zit heel veel innovatie. Dus ook juist mensen die heel veel ervaring hebben met installaties, bijvoorbeeld van warmteinstallaties, die hebben heel veel praktische ervaring en die kunnen ze ook inzetten om te innoveren, om dat proces efficiënter uiteindelijk weer te maken. Dus onderschat ook niet de innovatieve kracht juist van die mensen die jij benoemt.
En dan heb je nog iets, namelijk de grote woorden. Die worden steeds genoemd. En je kunt blijven roepen dat de aarde gaat ten onder en wat ook. En mensen denken, het is het altijd weer korte, lange termijn. Maar toch, mensen als de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die zegt over het rapport een code rood voor de mensheid. En daarna maakt hij het nog groter. Het is een schande dat we dit weten. En regeringen zeggen dat ze dingen doen. Daar is een woord voor, liegen. Dus je zegt het wel, maar je doet niet wat je zegt. Dat is liegen. Zet hij de boel daarmee goed op scherp of slaat hij volledig door?
Hij heeft wel een punt, denk ik. Ja, maar dat, dus maar dat geldt niet alleen maar voor... Nou, ik denk niet dat er bewust wordt gelogen. Want liegen is bewust, maar dat regeringen dingen beloven die ze uiteindelijk niet waarmaken. Dat is al een jaar of 20 het geval voor klimaatverandering.
Het is een schande dat we dit weten en regeringen zeggen en dingen doen en dat niet waar is. Dus dat is wel bewust liegen, zoals hij het omgeeft.
Ja, maar het punt is, wat hij zegt, dat geldt natuurlijk al een hele tijd. We hebben in 1990 het eerste IPCC-rapport gehad. Die was nog niet zo stellig over klimaatverandering, maar waarschuwde al heel duidelijk. Het rapport van 2014 was ook heel duidelijk wat er moest gebeuren. Dus wat dat betreft is het geen nieuw verwijt. Maar wordt het eigenlijk steeds pijnlijker. Omdat die emissiereductie die we nu nodig hebben, als we in 2000 waren begonnen, dan was het niet zo heftig geweest. Dan hadden we echt een veel makkelijker en op een veel geleidelijkere manier die transitie in kunnen gaan.
Ja, nee,
maar we
dat
hebben
is
te
zeker.
Lang gewacht. Ja. En nu moeten we behoorlijk radicaal naar beneden als we die klimaatverandering nog willen
terugkijkend
voorkomen.
Is dat zo, maar dat zie je ook vaak bij individuen over gezondheid. Dan ben je te laat begonnen. Was ik maar eerder begonnen, zo kunnen we nog 30 voorbeelden aanhalen. Is dat niet de allergrootste gedragsverandering die we tot stand moeten kunnen brengen dan? Op alle gebieden durven en kunnen naar de lange termijn kijken?
Ja, en daar leiderschap in tonen. En dat misschien, er werd net iets gezegd over bestuurscultuur. Maar dat is inderdaad een taak van de regering om die lange termijn in de gaten te houden. En ook op de lange termijn hun burgers te beschermen. En dat gebeurt nu op heel veel plekken in de wereld. In ieder geval wat klimaatverandering betreft onvoldoende.
Er wordt veel gezegd over bestuurscultuur, maar het komt er vooral op neer. Inderdaad, toch op dat simpele dat Guterres zegt. Gewoon niet liegen. Dan heb je al heel veel tot stand gebracht.
Ja, en handelen.
En
vooral
inderdaad
echt handelen.
Ja. Woensdag een technische briefing heb je gehad over het IPCC-rapport in de Tweede Kamer. Nou, daar kwamen die politici allemaal tegen. En mogelijk leidinggevende ook van de toekomst. En leidinggevende nu al die daar zaten. Mag ik toch even de vraag zo stellen? Hoe was het niveau? Zo eerlijk mogelijk.
Ja, heel, heel hoog hoor. We zitten ervaren Kamerleden die natuurlijk vanuit hun eigen partij dingen vragen. D66 zat er, SP, CDA. En die stellen gewoon vragen over hoe zorgen we ervoor dat mensen meekomen hierin? Hoe zorgen we ervoor dat de kosten en baten niet ongelijk verdeeld worden? Want voor iemand met een laag inkomen is het veel moeilijker om te investeren in verduurzaming dan iemand met een hoog inkomen. Dus hoe ziet die systeemtransitie er nou uit? Wat kunnen wij doen als Kamer? Dat soort vragen. Ik vond dat hele goede vragen.
En ook veel open vragen of toch duidelijk. Het zijn natuurlijk niet van die politieke partijen met hun eigen belangen gesteund. Vooral vanuit de hoek van de lobbyachtige?
Nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Ik denk dat ze wel echt vanuit hun eigen politieke bril naar deze problematiek kijken.
Moet
en ook
kijken,
naar de
wil is er
kijken.
Gewoon, dan is er al heel wat gewonnen natuurlijk. En blijft nog altijd één vraag. En daar hebben al die politici, kunnen ze niets aan doen mee te kampen. En allemaal met deze vreselijke oorlog. Dat betekent wel dat daar veel meer geld naar gaat. Ook naar defensie. Tot nu toe dachten we dat is niet zo nodig. Onttrekt dat heel veel geld ook, defensie, aan dit verhaal, dit klimaatverhaal?
Nou, wat ik heb gehoord is dat die 35 miljard die in het coalitieakkoord voor klimaat is gereserveerd, dat daar niet aan wordt getornd. Er zit trouwens ook wel een synergie met defensie. Defensie is een flinke uitstoter van broeikasgassen. Moet ook naar beneden. Daar is over het algemeen niet zo heel veel aandacht voor geweest bij die sector. Die hebben andere prikkels. Dus je kunt het daar ook goed doen. Maar uiteindelijk is ook die oorlog in Oekraïne heeft ook weer een hoop te maken met ons energiesysteem. En ik hoop echt dat het niet leidt tot meer verstoken van kolen en het verergeren van het klimaatprobleem. Maar tot een grote besparing en een verandering van hoe we naar energie kijken.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Sabine Mengelberg, universitair docent, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Diana Matroos praat maandag met haar over de Europese defensiemacht. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, ik zou haar wel een vraag willen stellen over hoe die defensiemacht aankijkt tegen de klimaatdoelen voor 2040, 2050. Hoe gaat defensie klimaatneutraal worden?
Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Die sluit een beetje aan inderdaad bij wat je net zei. Van Defensie moet dan ook met alles wat ze doen en de roep om geld, begrijpelijk, maar ook inderdaad naar zichzelf kijken. Daar is een wereld te winnen.
Denk het wel.
Mijn indruk is ook dat Defensie dat ook een beetje in de gaten heeft. Als je naar Tom Middendorp luistert, die snapt het ook. Die heeft er ook over gesproken. Dus dat gaat ook nog een hele grote rol spelen. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. En natuurlijk over die laatste vraag, Helene de Koning. Alle afleveringen van BNR's Big Five die zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app, je vindt hem ook op bnr.nl. En hebben duurzaamheid en toekomstigheid je volle interesse? Luister dan ook eens naar ons wekelijks programma BNR Duurzaam. Dat kun je beluisteren elke maandag om 3:00 naar nieuwe afleveringen. Natuurlijk ook in je eigen podcast-app. En zometeen Kees Dorrestein met BNR Breed.
Onze juristen zijn top, maar hoe laten we ze nog beter samenwerken?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People.